Maar jij hebt in het tijdschrift Vrede een editoriaal geplaatst over de, ja, waar het toch wel voor een belangrijk stuk om gaat, namelijk de kernwapens. Leg dat eens uit.
Wel, die gevechtsvliegtuigen hebben eigenlijk drie taken. Hè. De eerste is natuurlijk die militaire operaties, zoals we die gezien hebben in Syrië en Irak. Een andere is van het luchtruim. En de derde taak, waar het eigenlijk amper en zelden over gaat, om verschillende redenen, is het transport van kernbommen. In Kleine Brogel liggen vermoedelijk een twintigtal. Ik zeg vermoedelijk, omdat de regering, als je daarnaar vraagt, altijd bevestigd nog ontkent dat die er liggen. Een twintigtal kernbommen, dat zijn Amerikaanse kernbommen. Maar in NAVO-verband worden de taken, de nucleaire taken, gedeeld. En het zijn dus Belgische gevechtsvliegtuigen die die moeten transporteren. En dus een hele debat, laten we zeggen, de afgelopen weken, met die documenten die dan bekend geraakt zijn, daar staat in een van die documenten duidelijk de suggestie dat men, om die bommen te kunnen droppen bij de opponent, dat moet gebeuren met vliegtuigen van wat men heet lage radarsignatuur of steltkarakter. En dus met een capaciteit om mobiele radars te detecteren en te omzeilen. En dat kan enkel met gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie. En dus dan spreken we meteen over één type vliegtuig, namelijk de F-35. Dus dat trouwens gebouwd wordt door dezelfde wapenbedrijf als degene die ook in de toekomst, binnenkort, die kernbommen moet moderniseren, zijn de Lockheed Martin.
Dus het is eigenlijk allemaal Lockheed Martin, want we hebben de F-16 is Lockheed Martin, denk ik, de F-35 is Lockheed Martin, en dan je zegt, die kernbommen zelf moeten gemoderniseerd worden, wat moet er dan precies gebeuren?
Wel, eigenlijk, misschien eventjes toelichten, die kernbommen liggen er al sinds begin jaren 60, 1963. Dat zijn B-61-bommen, die dus, en dat zijn wat men noemt een soort van domme bommen. Dat wil zeggen, ze worden op een vliegtuig gemonteerd, naar een bepaalde plaats gevlogen om dan te kunnen droppen. Hè, en dat is een gewone bom die gedropt wordt. Nu, die bommen zijn in die functie, op die manier, waardeloos, nutteloos. Want die dateren nog van de tijd van de Koude Oorlog. En dus die zijn niet gemaakt om op lange afstand doelwitten te raken. En vandaar dat dus de Amerikanen een grootscheepsplan hebben om die kernbommen, want er liggen er verschillende in Europa, dus ook in Nederland, in Duitsland, in Italië, ook in Turkije, om die te moderniseren. En dat betekent dat die een soort elektronische staart krijgen, waardoor die bommen niet zomaar gedropt worden, maar eigenlijk kunnen afgevuurd worden en dus geleid, telegeleid, naar een doelwit kunnen gevoerd worden.
Dan krijgen ze zelf nog een soort straalmotor of een raketmotor. Zoiets.
Ja, dat wordt een soort, eigenlijk is het dan, wordt dat dan plotseling in plaats van een gewone bom een soort, hoe noemen ze dat, air surface missile, hè, in de terminologie. Dus een soort raket die vanuit de lucht wordt afgeschoten. Of een telegeleide bom, hè, zullen we het zomaar noemen. Met een, en wat ook bijzonder is, waarbij de explosieve lading kan variabel gemaakt worden. En dus dat is eigenlijk een nieuwe bom. Hè, en, dus dat is een plan, dat is een tamelijk peperduur programma. Men schat ongeveer 180 van die bommen in Europa, dat die allemaal moeten gemoderniseerd worden vanaf 2020 ongeveer. En dat zou $10 miljard kosten. En dus een van de bedrijven die daar bij betrokken is bij die modernisering is nu Lockheed Martin. Ja.
En wij hebben er 20 liggen, dus dat zal ons dan een miljard kosten ongeveer.
Dat kost ons niets, dat kost de Amerikaanse belastingsbetalers.
Ah, de Amerikanen betalen
wat wij
dat
moeten
zelf.
Betalen is natuurlijk het vliegtuig dat die bommen moet transporteren. Ja. En dus waar men zo weinig over zegt en minimaal over doet, maar dit is wel een essentiële taak. En laten we zeggen, het is vooral een politieke taak ook, want ik kan u voorstellen, die gevechtsvliegtuigen, dat is een beetje zoals ik het kijk, bezie, de vervanging daarvan, het dossier, is vooral politiek van belang. U weet dat we verweet worden van een veel te laag defensiebudget te hebben, wat trouwens niet klopt, maar daar wil ik wel straks misschien iets over zeggen, maar dat we een te laag defensiebudget hebben en dus dat tegen de NAVO-top die in juli plaatsvindt, België heel graag zou willen zeggen, kijk, we hebben misschien een defensiebudget, maar we hebben wel die gevechtsvliegtuigen gekocht en bovendien schrijven we ons verder in die nucleaire taken. En dat laatste is een hypothese, want zoals ik al zei, de minister, de regering wil daar nooit niets over zeggen. Het debat daarover is onmogelijk, omdat ja, dat een soort geheim iets is. Hè.
Ze kunnen dat eigenlijk doen op basis van een soort recht op geheimhouding, nog bevestigen, nog ontkennen.
Ja, ze bevestigen of ontkennen en dat wordt dan zo gedaan, zogezegd gedaan om veiligheidsredenen. Maar dat is natuurlijk compleet absurd. De ware reden is om elk politiek debat daarover te vermijden, omdat dat een zeer pijnlijk debat zou kunnen zijn.
Maar is dat nog nooit juridisch aangevochten? Want ik hoor dat al 10 jaar, hè? Of meer?
Ja, dat is al heel de tijd zo, hè? Maar het is zeer moeilijk om dat aan te vechten. Zelf denken we aan... zijn we nu aan het uitzoeken of er daar een juridische procedure rond kan opgestart worden, dus in het kader van openbaarheid van bestuur, maar ook bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, hè, want je moet altijd een belang aantonen. Je moet weten, we worden om de oren geslagen met veiligheidsplannen als je wil en jodiumpillen als het gaat over de kerncentrales in Doel bijvoorbeeld, dat zijn in Diange. Maar wat met Kleine Brogel, hè? Daar liggen dus kernbommen met 10, 15 keer de kracht van Hiroshima. En dus opdat ze veilig, opdat het geheim wordt gehouden, hebben we dus ook geen dikke plannen, geen maatregelen en dat soort zaken. En dus dat maakt het een beetje dubieus.
Het is wel interessant.
Het feit dat de regering het geheim wil houden is gewoon om een debat te vermijden erover. En vooral omdat het heel duidelijk is, wat ons betreft in elk geval, maar het is ook heel duidelijk. Als je het non-proliferatieverdrag leest, dat in begin 70 is opgesteld en dan getekend door België ook, dan zie je zowel in artikel 1 en 2 dat die bommen illegaal, volgens dat verdrag, illegaal op ons grondgebied staan.
En het moderniseren ervan ook waarschijnlijk.
Hoe zegt u?
En het moderniseren ervan zal ook niet echt in lijn zijn met het proliferatieverdrag, of is dat wat het een beetje open?
Nee, zeker niet. Wel, hoe dan ook zijn ze illegaal, want... er staat heel duidelijk in dat verdrag dat niet-kernwapenstaten, dat is artikel 2, niet-kernwapenstaten, nog niet de controle mogen verwerven over die wapens, op geen enkele manier. En dus in tijden van oorlog bijvoorbeeld, als ze worden ingezet, zijn het Belgische vliegtuigen die bommen moeten droppen. En op dat moment zijn het de Belgen die aan de knop zitten, als je wil, want zij moeten ze lanceren. En dat is in strijd met non-proliferatie.
Dat is wel interessant, hè, omdat dus... Je hebt over een gelekte nota, maar je zegt het is een document, dat zie ik, lees ik in het artikel. Dat komt van het kabinet van de minister van de Put zelf, dus eigenlijk van N-VA. Dus in 1918 hadden we dan nooit meer oorlog en in 2018 hebben we dan, we moeten vliegtuigen kopen die kernwapens kunnen bommen, droppen. Waarvan jij dan zegt, dat is niet meer of minder dan het schuldig maken aan, ik wik mijn woorden, aan het plannen van genocide.
Ja, wel, om iets correcter te zijn, het document is komt van de militaire top. Hè. En dat is een beetje dubbelzinnige. Eigenlijk is het publiek geheim natuurlijk dat die kernbommen in Kleine Brogel zitten. En in interne documenten en waar dan ook staat altijd, maar nooit rechtstreeks, hè, dat er nucleaire taken zijn voor die gevechtsvliegtuigen.
Maar het is dan gelekt door iemand van het kabinet van de minister? Want,
dat is eigenlijk een van die notas die eigenlijk gaat over... een beschrijving van wat soort type vliegtuig we nodig hebben. Hè. En daar wordt heel duidelijk gezegd in die nota dat we een vliegtuig nodig hebben dat steltkarakter heeft. We weten ook dat de F-35 ook een stukje de voorkeur geniet, omdat het natuurlijk niet zo evident is. Als we bijvoorbeeld het Dassault-vliegtuig zouden aanschaffen, dat de Amerikanen zomaar zouden bereid zijn om de know-how te geven en de technologie om daar een Amerikaanse bom onder te hangen. Ja. Dus dat zijn allemaal argumenten.
Maar toch nog eventjes over die bron, Ludo. Toch nog eventjes over die bron. Want je zegt van het is dus eigenlijk een document dat van het kabinet van minister Van de Put is, maar die quote die daarin staat, die komt dan van de legertop.
Komt van de legertop. Ja. En dat is een van die documenten, als ik het goed begrepen heb, die dus zogezegd niet tot bij de minister is geraakt. Hè. Dus... Dat weet ik niet goed hoe of waar, dat is ook allemaal heel onduidelijk, hè, maar het is wel belangrijk wat daarin staat in die documenten. Want daar lees je ergens vanuit de militaire top in elk geval een duidelijke voorkeur voor één bepaald type vliegtuig. En dat maakt het natuurlijk zo gevoelig, omdat we zogezegd officieel in een procedure zitten voor de vervanging van de gevechtsvliegtuigen en de minister altijd beweert... dat wat het nucleaire betreft, dat minimaal is. Hè? Dus de nucleaire capaciteit heet dat dan. Hè? We spreken niet over de kernbommen die aanwezig zijn in België, maar wel over een capaciteit van die vliegtuigen om die bommen te transporteren.
Ja, maar wat jij nu zegt, is dat op basis van dat criterium is er eigenlijk geen alternatief. Want dus Ze geven aan dat het een vliegtuig van de vijfde generatie moet zijn, waardoor eigenlijk alleen die F-35 overblijft, geloof ik. Hè?
Ja,
en hij zegt dat dat ook de reden is dat de anderen zich dan teruggetrokken hebben of zo in het bot.
Wel, ik, voor zover ik mij nog herinner en ook nog gelezen heb, is de reden voor Gripen dus het vliegtuig Gripen, dus Saab, de producent, de Zweedse producent, was tussen de lijnen heel toch redelijk duidelijk te begrijpen dat zij dus niet konden een vliegtuig leveren dat nucleaire capaciteit moest hebben. Dat dat zelfs niet mocht, hè, of zoiets, dat ze daar eigenlijk van de Zweedse regering geen dat soort bot niet mochten aanvaarden. Hè, dus in zo'n bot instappen.
En zij hebben zich dan teruggetrokken.
En dus dat bewijst toch wel dat het nucleaire in heel dat verhaal toch wel heel belangrijk, veel belangrijker is dan dat de regering wil laten...
Maar heeft Gripen zich dan teruggetrokken?
Gripen heeft zich teruggetrokken. Dus ja. Er waren 5 kandidaten. Saab was dus de Zweedse producent Saab van het vliegtuig Gripen, heeft zich teruggetrokken. En dat is ook gebeurd met de Hornet van Boeing. En die hebben zich ook teruggetrokken.
Ja.
En dat is waarschijnlijk te maken met het feit dat de Amerikanen zelf, de regering, liever de F-35 zou leveren. Hè, met stealth karakter aan België.
Hoe kijk je nu op de discussie van de afgelopen week dan wat was dan de kolonel, de Belgische kolonel, die eerst zei van we kunnen wel nog 6 jaar verder. En dan de Amerikanen, de Amerikaanse militair, die dan zei van dat kan niet. Wat is jouw respons daarop als man van vrede?
Ja, wel 2 dingen misschien. Hè. Eerst is denk ik dat er toch genoeg elementen naar boven zijn gekomen die maken dat we, 1, dat het toch niet zo dringend is, die vervanging. En dat er toch nog eens... wat ons betreft als vredesbeweging en als platform geen gevechtsvliegtuigen, dat er nood is, dringend nood is aan een veel transparanter, publieker debat met de nieuwe elementen. En we weten ook dat uit enquêtes blijkt dat de bevolking grotendeels tegenstander is, dat er veel meer tegenstanders zijn dan voorstanders. Voilà, en dus wij als vredesbeweging hebben al een paar keer aangedrongen op dat debat. We hebben ooit een handtekeningcampagne gedaan, dat we overhandigd hebben aan de parlementsvoorzitter in het kader van petitierecht. We hebben ook gevraagd aan de minister, premier Michel, om een onderhoud te hebben. Dat is allemaal botweg geweigerd. 37.000 handtekeningen van burgers met de vraag van, kijk, wij willen een stem zijn in het debat. Dus dat is het eerste. Het tweede, denk ik, is dat we moeten opletten dat het politiek debat niet naar een soort vertechnisering gaat. Hè. Dus het wordt zeer technisch. Kunnen we die gevechtsvliegtuigen nu vervangen, later vervangen? Kunnen de oude gevechtsvliegtuigen nog... langer in dienst blijven en dat soort zaken. Wat de positie van ons is, van de vredesbeweging, is het moet gaan over het fundament van het debat. Er zijn 3 taken voor die gevechtsvliegtuigen. Militaire operaties, luchtverdediging en transport van kernbommen. En de vraag is, voor elk van die punten hebben die gevechtsvliegtuigen nodig. Zijn we akkoord dat gevechtsvliegtuigen een instrument moeten zijn in die militaire operaties?
Maar als buitenstander... zijn er zo van die argumenten die gebracht worden die niet onredelijk lijken? Ik heb hier toevallig nog iets van op het nieuws van gisteren van de Put. Ik zal het eventjes laten horen, want ik heb het hier opgenomen. Ik ging het eigenlijk niet afspelen, maar ik heb het nu toch bij handen, dus eventjes luisteren.
Dat er in de hele wereld niemand is die eraan denkt of er mee bezig is om de F-16 blok 15, zoals die van ons zijn, langer aan te houden dan 8000 uur. Niemand in de wereld. Dat is hetgeen wat we onthouden.
De socialisten en groenen geloven wel dat de F-16's nog...
Ja, dat was dus al van de Putten. Dan hadden we ook nog Hendrik Bogaert, geloof ik, die nog iets zegt. Ik denk dat hij ook nog klaarstaan heb te laten spelen.
Vanavond was het wel zo dat de harde modernisering, waarbij je bijvoorbeeld nog 20 jaar langer zou kunnen vliegen met die F-16's, dat die compleet met de grond gelijk gemaakt is.
Dat is wat de Amerikanen gezegd hebben, zegt u. Ze hebben niet ontkend wat meer de krop dan zij.
Ja, dus je kunt zeggen van we moeten niet de technisch worden, maar ja, als het gewoon niet kan. Uiteindelijk, hoe meer je de zaak in detail bekijkt, je moet toch dan kunnen zeggen, ja, als we aan die 3 zaken moeten voldoen, die 3 taken, dat lukt niet of niemand anders doet het met die machines.
Ja, maar daarover gaat het hem net. Hè. Ik persoonlijk en mijn organisatie en een deel van de vredesbeweging betwist dat we die gevechtsvliegtuigen überhaupt nodig hebben. Kijk, voor het eerste, die militaire operaties, we hebben gezien wat ze uitrichten. Hè. Je hebt operaties gehad in Afghanistan, in Irak, ook al waren dat toen geen Belgen, hè, maar we hebben ze ook gehad in Libië, waar België wel aan deelnam. en dan vervolgens Syrië en Irak. We hebben gezien wat dat soort militaire operaties die vanuit de lucht worden gevoerd, want men pleit daarvoor, omdat het dan minder bodybags geeft. Maar die operaties zijn desastreus, hè, op vlak van burgerslachtoffers. Irak en Syrië alleen, en dat is de operatie waar België aan deelnam, schat met mijn minimum, en dat is toch de Air Wars, dat is een zeer ernstige organisatie die dat documenteert, meer dan 6000 burgerdoden. Is dat het soort veiligheidsbeleid dat wij wensen? Ik vind dat België een vredespolitiek moet voeren en daar hoort die gevechtsvliegtuigen niet bij. Dat soort operaties heeft vooral destabiliserend gewerkt. Het tweede is die kernbommen, dat is voor ons heel duidelijk. Die kernbommen moeten weg. Hè? En we hebben dus dan ook geen vliegtuigen nodig om die te transporteren. Heel simpel, dat zijn massavernietigingswapens en voor mij hoort dat bij een plan tot genocidair gedrag. En het derde, bewaking van het luchtruim, voilà, dat is het enige waar ik denk je kan over discussiëren, dat dat een essentiële taak is of niet. Maar dit gezegd zijnde, laat ons eerlijk wezen, België was altijd de battleground van Europa, omdat de buurlanden met elkaar overhoop lagen, dikwijls. Maar dat is nu lange niet meer het geval, onze buurlanden zijn onze bondgenoten. Hebben we dan gevechtsvliegtuigen nodig om het luchtruim te bewaken voor acties die van buitenaf komen? Als die dan toch over het grondgebied van Duitsland, wie dan ook, Nederland, Frankrijk en zo moeten vliegen. Dus ik denk dat nog eerste, tweede, nog de derde taak dat wij dat nodig hebben. En dus dat we dus bij gevolg die gevechtsvliegtuigen, die tenslotte toch een paar miljard kosten en voor de hele levensduur 15 miljard zullen kosten aan de belastingsbetaler, minimum, want dat is een volgens mij onderschat bedrag, dan denk ik dat we op een andere manier dat geld kunnen besteden, ook in het kader van een veiligheidsbeleid.
Om af te sluiten nog kort, Ludo, je had het over dat het feit dat ons budget toch niet zo beperkt is als, als men het doet voorkomen, onze investeringen.
Je bedoelt, ja, dus ik er is 3,6 miljard uitgetrokken. Hè,
maar ik heb het niet over het vliegtuig. De militaire defensieuitgaven,
wij worden nogal binnen NAVO, hè, de NAVO publiceert elk jaar de cijfers. En dus de NAVO heeft ooit een norm afgesproken in Wales, 2014, waar toen afgesproken is dat elk land er moet naar streven, hè, het wordt nog voorzichtig gesteld, om binnen 10 jaar naar 2% van het bruto nationaal product, bruto binnenlands product te gaan, qua defensieuitgaven. Mm-hmm. België zit op dit ogenblik op 1%, misschien zelfs iets minder, 0,9%. En dus zit verder af van die norm. Hè. En Stoltenberg heeft vorig jaar nog gezegd in aanloop van de NAVO-top in Brussel dat alle landen verondersteld worden om absoluut die norm te halen. Hè. Maar dat betekent voor België jaarlijks enkele miljarden meer aan defensie, terwijl we voortdurend worden verteld om te besparen. Nu, wat voor mij belangrijk is, als je kijkt naar de absolute cijfers, en ik gebruik de NAVO-cijfers, die dus nu nog recent gepubliceerd zijn voor het afgelopen jaar, dan blijkt dat die defensiebudgetten overal wel omhoog gaan, maar dat België in absolute cijfers op de 13e plaats staat van toch wel 27 NAVO-lidstaten. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk in de middenmoot zitten. Ja. Dus het hangt er vanaf hoe je die cijfers neemt. En dus dat België op vlak van defensie toch eigenlijk niet zo slecht doet. Alleen weigert België tot nu toe, of kan België tot nu toe geeft ze niet een groter deel van de eigen rijkdom die gegenereerd wordt aan defensie. Dat is het enige. Maar in absolute cijfers zitten we in de middenmoot, dus ik ben ook niet klaar.
Oké. Goed. Dank u, Ludo, voor de toelichting. Ik denk dat, dat het zo wat erdoor zijn. Nog acties van jullie kant?
Wel, wij hebben nu zondag in het Jubelpark in Brussel om 2:00 een actie waarin we heel duidelijk vragen dat we geen geld willen voor moord.